Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van de I Love Lansingerland podcast van D66. In deze podcast gaan we in gesprek met Lansingerlanders die op een bijzondere manier betrokken zijn bij Lansingerland. Daarnaast hopen we dat u in deze podcast onze lokale kandidaten een beetje beter leert kennen. Vandaag bij mij te gast is Francesco Franchimon. Hij is expert op het gebied van de energietransitie en welzijn in de algemene breedte. Hij is gepromoveerd onder meer op het onderwerp pandemiebestrijding, al ver voor corona uit. Dus ja, daar is zijn expertise zeker welkom in geworden in deze tijd. Francesco, leuk dat je er bent.
Goedemiddag.
Zou je misschien eerst wat kunnen vertellen over, jouw proefschrift ging erover. Dus ja, pandemiebestrijding. En je had het in 2009 had je het erover. Wat ben je daar te weten gekomen over die rond de pandemiebestrijding?
Nou ja, in algemene zin dat de hele gebouwvoorraad die we op dit moment hebben en alle gebouwinstallaties die in die gebouwen zitten, ooit bedacht zijn om gezondheidswinst te realiseren. En 105 jaar geleden hadden we heel veel te maken met infectieziektes, waardoor we onze gebouwen ook op die manier gingen inrichten om die risico te verlagen. Alleen dan zijn we door de eeuwen heen verloren, dat gedachtegoed. Omdat we vaccins kregen, antibiotica. Waardoor we daar niet meer naar gekeken hebben. En ja, we zijn natuurlijk inmiddels wel weer geconfronteerd gehad met infectieziektes. Dus ik heb vooral gekeken van hoe brengen we gebouwen eigenlijk weer terug waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Namelijk om de volksgezondheid te beschermen. Dus dat was eigenlijk de rode draad in mijn promotieonderzoek. En pandemie was één zo'n dreigend maatschappelijk dilemma. Destijds dachten we wat de vogelgriep zou worden, wat de pandemie zou worden. Nou, uiteindelijk is het een coronavirus geworden van vleermuizen. Maar goed, dat kwam uiteindelijk 12 jaar na dato, kwam die kennis toch nog een keer van pas. En beter laat dan nooit.
Ja, en here we are inderdaad. Nog steeds toch 2 jaar verder ondertussen. Here we are. Nog steeds in een pandemie betrapt. En ja, ik las op jouw website. Ventilatie rondom scholen is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp daarin. Jij noemde het ook net, die gezonde schoolgebouwen. Het is voor mij nog niet zo heel lang geleden dat ik op school zat. En als ik inderdaad één ding daarvan kon herinneren, was dat het altijd benauwd was en altijd een beetje stonk. Kan dat kloppen of was dat gewoon mijn puberale perceptie? Ja.
Dat laatste kan ik niet zo goed beoordelen, dus goed ken ik jou niet. Maar in ieder geval, wat ik net al zei, we zijn eigenlijk alleen maar minder gaan ventileren. Ook omdat wij gebouwen keer dichter zijn gemaakt, we zijn beter gaan isoleren. Dat is in de basis heel goed voor het milieu. Maar aan de andere kant, dat betekent dat al het luchtvat van buiten naar binnen kwam via al de lekken, kon nu niet meer binnen, waar je per sal dus minder verse lucht van buiten hebt. Omdat we niet meer zijn gaan ventileren met allerlei ventilatiesystemen. Dus die perceptie klopt volledig. En het jammer is dat het ook een keer een behoorlijke impact op de leerprestaties van kinderen. En ja, ik zie toch kinderen als ons toekomstig arbeidskapitaal. Dus we doen als economie daar ook ontzettend slechte zaken.
Ja, exact. Ja, want als je geen zuurstof hebt, kan je ook niet lekker leren. Al die slaperige blikken natuurlijk. Ik werk zelf ook het onderwijs. Nou, ik zie regelmatig slaperige blikken. Het heeft niet altijd alleen te maken met de ventilatie. Maar het kan daar natuurlijk wel flink aan bijdragen als dat niet op orde is. Een ander punt waar jij mee bezighoudt is de energietransitie en de warmtetransitie. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, eigenlijk wat we nu zien is dat we natuurlijk enorme uitdagingen kennen met de energietransitie vanwege dus klimaatverandering wat we beheersbaar willen houden. Ik denk dat dat zowel gemeentelijk als ook voor het Rijk de meest grote besluitvormingen moeten plaatsvinden in een bepaalde bestuursperiode. Enorm complex, ook een keer doorverschoven naar gemeentes, die hele energietransitie. Dus ik heb een enorme drijf om ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt, waardoor het voor iedereen betaalbaar blijft. En niet dat in eerste instantie een paar projecten gedaan worden die relatief makkelijk zijn, maar degene die wel moeilijker zijn om die ook van gas af te krijgen, dat het daar eigenlijk onbetaalbaar van wordt. Dus ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik heel veel gemeentes kan adviseren. Zeg maar van maak de juiste beslissingen en overzie totaal en pak je eigen rol daarin als gemeente. En laat het niet helemaal over aan de markt.
Ja, ik heb ook wel zelf het idee dat zeker nu de afgelopen tijd met alle gasprijzen en energieprijzen die natuurlijk de pan uit reizen, dat ook voor veel mensen het idee van van gas losgaan, dat het ook bijna een financieel logische keuze wordt. We kennen misschien wel de warmtepomp, we kennen wel wat andere dingen. Wat is nou eigenlijk de laatste stand van zaken vanuit jouw kennis en expertise van hoe kunnen we nou op een goede en betaalbare manier van dat gas af?
Ja, uiteindelijk is natuurlijk de beste methode om zo min mogelijk energie en warmte op te wekken. Dat betekent dus met woningen isoleren, goed isoleren, keer dichtmaken. Wel goed aandacht schenken aan ventilatie, anders komen van de regen in de drup. Dan krijgen we een enorme gezondheidsverlies weer terug, zoals we het ook eind jaren 70 kennen met de nationale kierenjacht. Maar ook belangrijk is dat je een systeem ontwikkelt dat woningen en gebouwen onderling warmte en koude kunnen uitwisselen. Dus niet alleen warmte, gezien de klimaatverandering worden ze natuurlijk steeds warmer, vooral in de zomer, waardoor ook steeds meer koelbehoefte krijgt in woningen en in gebouwen. Dus er juist ook energie uit te wisselen tussen gebouwen, betekent dus misschien per woning en per gebouw minder zelf aan warmte hoeft op te wekken, hoe goed je het ook geïsoleerd hebt. Dus er warmte uit te wisselen tussen gebouwen en warmte uit te wisselen tussen wijken, dat is eigenlijk, als je kijkt naar je lange termijn investering, het meest zinvol wat je kan doen. Dus zorgen dat je investering zo laag mogelijk blijft door gebruik te maken van restwarmte en restkoude die je ergens anders in de wijk of ergens anders in een gebouw hebt. Dus verbind die met elkaar in een warmtenetwerk en maak die ook zodanig collectief dat mensen daarin kunnen participeren, dat ze zeggenschap houden. Want dat zie je nu eigenlijk als het over wordt gelaten aan de markt, aan private partijen. Dan wordt de consument best wel beschermd tegen allerlei prijsstijgingen. Maar het zijn best wel ondergrondelijke businessmodellen voor een consument en je hebt geen keuze. Dus zeggenschap houden voor consumenten en bedrijven is denk ik cruciaal in de uitrol en vooral ook draagvlak van deze hele warmtetransitie.
Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Het is natuurlijk logisch als er opeens hele grote verbouwingen gebeuren aan jouw huis. Dus dat het voor het draagvlak natuurlijk fataal is als inwoners het idee hebben dat dat er geen rekening wordt gehouden met hun eigen behoeften in die transitie. Ja, ook wat je net opmerkte, het wordt ook steeds warmer natuurlijk door klimaatverandering. En je merkt natuurlijk, heel veel mensen gooien gewoon maar een airco op een dak. Nou, dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Levert soms niet eens heel veel koelte op als ze niet goed zitten aangesloten. Dus dat je meer in de wijk eigenlijk meer op een grotere schaal, zoals tussenwijk moet gaan kijken, is denk ik wel heel relevant daarin.
Nou, daar ligt ook mijn zorg, hè. Omdat je kijkt naar de starterswijken, zoals dus in die transitievisie warmte is in heel veel gemeenten, zoals ook in Lansingerland genoemd zijn. Ja, dan is het een beetje pionieren van, nou, daar gaan we eens dat proberen, daar gaan we eens dat proberen. Ja, dat is niet de totale strategie die je zou moeten hebben. Je moet echt kijken van, hoe zorg ik ervoor, letterlijk, dat het voor elke inwoner betaalbaar blijft. En als je daar al begint met een bepaalde technologie toe te passen, waardoor dus het totaal niet meer kan overzien, of die interactie tussen wijken helemaal niet meer kan organiseren, dan maak je het wel heel erg lastig voor die laatste wijken die ook nog van het aardgas af moeten. En dat zie je in heel veel gemeentes terugkomen van, nou, we moeten iets, dus laten we ergens in een wijkje beginnen. En als daar goede initiatieven zijn, laten we die iets verder uitwerken. Maar het ontbreekt dan gewoon van een totale visie van waar willen we als gemeente naartoe? Welke rol wil ik hebben als gemeente? Wil ik misschien wel een publiek energiebedrijf zijn? Of in ieder geval heel lang betrokken zijn, dat je heel lang de touwtje in handen kan houden, zodat je je burger ook kan beschermen tegen allerlei aanbiedingen waarvan ze uiteindelijk alleen maar ja kunnen zeggen.
Ja. Ja, heel goed hoe je dat zo identificeert inderdaad. Het is dan een beetje natuurlijk de fossiele brandstof-equivalent van wat we dan nu aan het doen zijn. Zo zijn het ene huis dat wordt verwarmd met stookolie en een wijk verderop zijn ze met een open haard aan het bouwen. Ja, dat is ook natuurlijk niet efficiënt. Dus ja, ook als we dan op een duurzame manier die wijk willen gaan bouwen, zouden we dan dat overkoepelende plaatje meer centraal moeten
stellen. Uiteindelijk is het met gas ook gelukt, hè? Op het moment dat gas kwam, had je ook allerlei verschillende smaken en soorten. En mensen op dat moment hun huizen verwarmden. En toch is het destijds gelukt om toch mensen in beweging te krijgen. Soms was het heel eenvoudig door de huisvrouw een kookplaat aan te bieden. Dat was echt een enorme winst. En daardoor werd de motivatie groter om over te schakelen, in dit geval op gas. Nou, nu staan we in een ander soort energietransitievisie. Het is hetzelfde soort, maar het is wel vergelijkbaar. Dus zorg ermee dat je ook de inwoners van Lansingerland daadwerkelijk bedient.
Ja, ja, we konden het met gas, dus dan zou het met duurzame energie ook moeten. Het is eigenlijk logisch dat het dan zou moeten lukken. Dan kan dat ook. Nou, dat vind ik weer al een mooie positieve insteek. Ja, deze podcast heet natuurlijk niet voor niks de I Love Lansingerland podcast. Ja, je komt ook gewoon uit Lansingerland.
Zeker.
Wat is eigenlijk jouw favoriete plekje, dag, gebeurtenis in onze gemeente?
Ja, wat ik het leuke aan Lansingerland vind, wij wonen hier pas 10 jaar. Dus alleen uit die periode kan ik putten. Maar wat ik ontzettend sterk van Lansingerland vind, is dat ze in staat zijn om festivals te organiseren waar er zo'n sociale omgeving wordt gecreëerd. Voldoende groot, niet te klein, maar ook niet te groot. Dat vind ik echt een waanzinnig knappe prestatie van ondernemers die er vaak bij betrokken zijn, maar ook de vrijwilligers die erbij betrokken zijn, de gemeente die daarin wil meewerken met vergunningen en dergelijke. Die sociale interactie daar ontstaat. Ik denk dat Lansingerland daar heel erg trots op mag zijn als totaal. En dat vind ik wel echt typerend eigenlijk voor Lansingerland.
Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Ja, grappig dat je 10 jaar geleden toen jij hier kwam wonen, ja, toen waren hier nog niet zo vreselijk veel festivals. Maar inderdaad, de afgelopen jaren, helaas is natuurlijk die pandemie daar tussendoor gekomen waar we het net over hadden, is dat wel iets wat heel veel mensen, zeker ook hier lokaal in de gemeenteraad, vonden best wel spannend. Ja, totdat je inderdaad zag wat een succes dat kon zijn. En wat mooie festivals en dergelijke we hebben georganiseerd. En ook hoeveel Lansingerlanders daar gewoon op afkwamen. Hoe waardevol dat ook was.
Absoluut.
Dus ja, mooi dat je dat noemt. Gemeenteraadsverkiezingen komen natuurlijk aan. 16 maart is het alweer zover. Als er nou één ding zou zijn wat je zou veranderen in Lansingerland, wat zou je dan zeggen? Want dit is nou het eerste wat een nieuwe gemeenteraad zou moeten oppakken.
Ja, het zal denk ik niet verrassend zijn uit mijn mond dat het toch in de richting gaat van de juiste stappen zetten op het gebied van die warmtetransitie. Dat is echt best wel pittig materiaal voor nieuwe gemeenteraadsleden. Dus dat die goed worden ingewerkt en door de oudere generatie van de gemeenteraadsleden lijkt me echt heel erg verstandig. Maar maak daar echt ook verstandige stappen in, want je maakt nu keuze voor de komende 30, 40, 50 jaar. Dus ik hoop heel erg dat het daar naartoe gaat. Daarbij, maar dat zie je eigenlijk ook landelijk, helpt het niet dat de polarisatie in de politiek steeds toeneemt. Dan gaan we de maatschappelijke oplossingen, gaat dat niet verder brengen. Ik ervaar heel veel dat politieke partijen er vooral zijn voor politieke gewin. Om achterban te bedienen, zeker hun achterban te vergroten. En naar mijn mening is politiek veel meer een middel dan een doel. Je wil met de politiek als middel wil je maatschappelijke doelstellingen bereiken. En dat lijkt ik gewoon in het nationale debat en heel veel gemeenteraden waar ik dan ook wel eens mag meeluisteren. Ja, dan is dat een hele verharde discussie zonder nog het uiteindelijke doel voor ogen te hebben. En dan gaan we echt de maatschappelijke problemen of de uitdagingen die we kennen de komende 10, 15 jaar geen steek verder komen. En ik zou niet weten hoe we dat aan volgende generaties gaan uitleggen.
Dat is een flinke opgave die je meegeeft aan een nieuwe raad. Maar ik denk wel een hele terechte opgave. Je noemde net al even, er worden nu ook besluiten genomen inderdaad voor de komende 10, 20, 30, 40, 50 jaar. Dus ja, daar moet ook gewoon goed over nagedacht worden. En dat mag niet het resultaat zijn van alleen politiek gesteggel en eigen gewin. Maar hoe zie jij die toekomst eigenlijk voor je? Laat ons zelf verplaatsen naar Lansingerland in het jaar 2050. Misschien woon je er al nog steeds. Misschien ook
zeker,
niet meer.
Zeker,
hoop
wel.
Dat vind ik in ieder geval heel mooi om te horen. Hoe ziet Lansingerland er dan uit in 2040 of 2050?
Nou, dan een veilige en gezonde omgeving hebben gecreëerd waarin alle delen van de samenleving zich ook echt prettig voelen. Mensen die wat minder sociaal vermogend zijn, die wat meer in de sociale klasse zitten, maar dat we altijd ervoor zorgen dat die maximaal kunnen meedoen, zeg maar, in de maatschappij, in onze samenleving. Energiearmoede is bijvoorbeeld al eentje die heel dichtbij komt met de aardgasprijzen die natuurlijk nu de pan uitreizen. Dus ik vind ook dat we als samenleving die ruimte en de perspectief moeten bieden. Ik denk dat dat een enorme preventie biedt voor allerlei soorten van criminaliteit en onveilige situaties. Ook bijvoorbeeld als er meer logistieke centra komen en we krijgen misschien te maken met meer arbeidsmigranten. Dat we daar ook aandacht voor hebben en dat we die ook een welkom bieden. En niet dat we ze helemaal moeten pamperen, maar in ieder geval dat we voldoende perspectief bieden. Dat ze echt gaan meedoen. En dat moet ook deels natuurlijk van ieder individu uitkomen. Maar soms heb je ook een omgeving en maatregelen eromheen nodig dat dat ook kan. Dus ik zou heel graag in die periode inderdaad heel veel groen, heel veel gezond en gezonde omgeving om me heen hebben. Waar mensen echt met elkaar gewoon plezier hebben en voor elkaar klaarstaan.
Mooi. Ik denk dat een hele mooie toekomstwens is voor onze gemeente. Eigenlijk een gemeente die perspectief ook gewoon biedt en mogelijkheden biedt aan
Nou, dat vind ik ook een maatschappelijke taak van een gemeente. Ja, dat soms is het in het politieke klimaat is dat het misschien niet heel populair. Maar ik denk dat de gevolgen, dat als je dat niet doet, dat je ook economisch gewoon enorme negatieve consequenties zullen hebben.
Ja, dus eigenlijk louter voortbewaren daar. Daar graven we misschien uiteindelijk alleen ons eigen graf mee. Als we niet ook wat verder kijken dan onze eigen muren hoog zijn misschien.
Ja, de uitdagingen, of het nou over digitalisering gaat, of over de energietransitie, of de woningcrisis. En daar noem alle uitdagingen van de komende 10 jaar maar op. Daar kan je sowieso niet op de winkel passen. Daar zul je zo majeure besluiten moeten nemen om stappen verder te komen. Maar los daarvan, in elke stap die je daarin neemt, bedenk ook voor wat het voor ieder individu of groep betekent, de besluiten die je neemt. En dat we, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, een inclusieve samenleving krijgen. Maar daar bedoel ik mee dat iedereen gewoon even gelukkig in Lansingerland kan wonen en niet zich op een bepaalde manier achtergesteld voelt.
Mooi, heel mooi. Een flinke uitdaging ook voor niet alleen voor onze D66, maar als voor de hele gemeente, Raad van Lansingerland, maar eigenlijk natuurlijk ook voor de gemeente in totaal. Is er eigenlijk nog een vraag die je aan D66 Lansingerland zou willen stellen? Om de podcast eigenlijk een beetje om te draaien.
Ja, nou, op zich wel. Ik ben heel erg van overtuigd dat het bestuurlijk apparaat nieuw elan nodig heeft. Het was ook een van de programma of onderdelen uit het programma natuurlijk van D66 vanuit de nationale verkiezingen. Ik ben heel erg benieuwd van hoe D66 Lansingerland dat elan wil introduceren in het hele bestuursklimaat. Wat jullie concrete doelstellingen en acties daarop zullen zijn.
Ja, goed, mooi dat je dat vraagt. Dat is inderdaad ook niet alleen voor D66 landen, maar ook hier voor lokaal D66 best wel een belangrijk punt. Weet je, we zijn hier de laatste tijd vaak genoeg tegen participatie aangelopen die mislukte. Waar het helemaal uit de klauwen liep en waardoor het vertrouwen van de inwoners in de overheid ook heel erg is gedaald. Ook hier in Lansingerland is het vertrouwen ook ontzettend laag. En het eerste wat in ieder geval voor D66 dan het doel is, in ieder geval dat we ervoor moeten zorgen dat het vertrouwen weer terugkomt. Maar ja, hoe doe je dat nou concreet? Iedereen zegt natuurlijk dat het moet, maar hoe ga je dat nou doen? Ik denk dat voor ons het belangrijkste is, als we dan bijvoorbeeld kijken naar participatie, is dat het nu veel te veel gericht is op, we bedenken een heel plan en aan het einde gaan we eens een keer aan inwoners of ondernemers vragen van, goh, vind je het wat? En als ze dan zeggen, nee, we vinden dit helemaal niks, hoe kom je nou met zo'n gek idee? Dan zijn we vervolgens maanden of zo jaren bezig om dan alsnog met een, meestal toch een zwak compromis te komen waar eigenlijk nog steeds niemand blij mee is. Nou ja, dat, of er komt zelfs helemaal niks en dan zijn we wel helemaal stilstand. Nou, ons streven is om eigenlijk vanaf dat andersom te doen. Weet je, vanaf het begin af aan gewoon te vragen aan inwoners van, goh, weet je, wat zijn jullie ideeën nou? Welke kant moeten we op met Lansingerland? En hoe denken jullie dat we dat stukje grond een goede inrichting kunnen geven? Dus ophouden met het zogenaamde omgekeerd participeren, wat hier in Lansingerland nog wel eens gebeurt, waarbij participeren pas aan het einde gebeurt, maar eigenlijk participeren vanaf het eerste begin. Ik ben er persoonlijk ook heilig van overtuigd. Weet je, we zitten hier met 33 mensen in de gemeenteraad. Er wonen ruim 60.000 mensen in Lansingerland. Ja, die 60.000 mensen bij elkaar weten een hoop meer dan wij met z'n 33 ooit bij elkaar kunnen bedenken. Dus gebruik ook die kennis en die kracht die er is in de samenleving om veel een betere gemeente eigenlijk te creëren. Dus dat is voor ons absoluut het allerbelangrijkste. Want ook zeker al die grote beslissingen die de komende tijd bij ons langs zullen komen. Ja, die kunnen we helemaal alleen niet maken. Dat krijgen we sowieso niet voor elkaar.
Nou, wat ik ook in jullie verkiezingsprogramma zat, is het woordje samen. En nou, dat leest ook een beetje als synoniem voor participeren. Het is natuurlijk samen, dat klinkt natuurlijk heel erg leuk en het is ook belangrijk. Maar samen betekent ook gezamenlijk pijn hebben. Want je zult af en toe beslissingen moeten nemen met elkaar. Ja, wat soms niet altijd even populair is. En dat betekent ook samen. Hè. Samen is niet van, nou zeg maar wat je wil en alle wensen worden ingevuld. Want dan komt niet een oplossing die haalbaar en betaalbaar is. Of een oplossing die voor iedereen even goed is. Dat is natuurlijk ook een utopie. Dus samen betekent ook samen helaas ook de confrontatie ervaren en de keuze moeten maken. Dat hoort bij mijn mening ook van samen. Het is natuurlijk niet halleluja van nou samen en dan komt het meest geweldige idee eruit waar iedereen met polonaise mee loopt. Dat is echt een utopie. Dus samen betekent echt meer dan alleen maar van nou we gaan met elkaar iets ontdekken. Op een gegeven moment moeten er keuzes gemaakt worden. En die keuzes kunnen echt pijn doen. Ja. Als mensen meer moeten gaan betalen voor zaken, dat doet dat pijn. En dan moet je vooral gaan kijken van oké, als dat een bepaalde groep te veel pijn doet. Ja, dan ben je volgens mij als gemeente aan zet om te zeggen, oké, maar we moeten toch die keuze maken. Maar hoe gaan we dan met die pijn van die specifieke groep, hoe gaan we daarmee om? Als er nou energiearmoede is, hè, in een bepaald voorbeeld. Hoe ga je dan met die energiearmoede om? En dan denk ik dat je stukje bij beetje samen echt verder komt. Maar het is niet te zeggen van nou samen, dat leidt altijd tot de vreugdedansjes.
Nee, was het maar inderdaad zo. Dat natuurlijk iedereen altijd. Het is altijd natuurlijk een afweging tussen belangen. Was het maar zo dat we natuurlijk iedereen altijd helemaal tevreden konden maken. Maar ik denk wel dat het is natuurlijk helemaal correct wat je identificeert. Maar wat wel heel belangrijk is, en daar speelt participatie natuurlijk ook een grote rol in, is dat mensen vanaf het begin af aan worden meegenomen. Doordat ook als er uiteindelijk een keuze uitkomt die misschien pijn doet, dat ze wel kunnen begrijpen waarom die keuze zo gemaakt is. En dat ze ook denken van ja, weet je, dit is niet waar ik het zoals ik het voor me zie. Dit is niet waar ik het helemaal mee eens ben. Dit is niet misschien ook niet hoe ik het zelf had gedaan. Maar ik begrijp wel waarom we deze afweging moeten maken. En ik denk dat heel veel mensen dat ook, ja, daar gewoon natuurlijk prima toe in staat zijn. Mensen kijken altijd eigenlijk verder dan alleen hun eigen belang. Maar ja, op het moment als je mensen natuurlijk louter voor een voldongen feit zet van zo gaan we het doen en ze niet de kans hebben gekregen om mee te denken en ook niet de kans hebben gekregen om eigenlijk te begrijpen waarom het op een bepaalde manier wordt gedaan. Ja, dan neemt dat wantrouwen en maar alleen maar toe.
Dat lijntje is heel dun, voor mijn gevoel. Want op het moment dat je te vroeg mensen bij betrekt en dat het nog echt een heel pril stadium is, heel conceptueel is, dan is het best lastig om daar concreet over te hebben met natuurlijk burgers of bedrijven. Dus het kan soms ook te vroeg zijn. Hè? Neem die warmte-transitievisie. Ja, het is een visie en sommige mensen hebben meer concretisering nodig voordat ze überhaupt een mening kunnen vormen. Dus het kan soms ook te vroeg zijn om mensen te laten participeren. Je kan natuurlijk wel bevragen en dergelijke en daarmee een beeld schetsen. Maar om aan burgers te vragen, wat vindt u van deze visie? Ja, dat is voor heel veel burgers ook wel iets ongrijpbaars. De truc zit natuurlijk van waar zit het omslagmoment dat je echt het moet gaan hebben over hoe zorgen we dat de burger wel zeggenschap houdt over de keuze die we gaan maken. Anders dan zeggen van nou, we hebben zulke geweldige visies als gemeentebestuur. Komt u maar met uw ideeën erover, dan is er nog te weinig gekaderd.
Ja. Nee, dat is ook helemaal waar. En ik denk dat persoonlijk daarbij het ook heel belangrijk is dat inwoners ook de mogelijkheid hebben om de juiste expertise ook te vinden. Als je natuurlijk gewoon een heel technisch stuk aan de inwoner voorlegt en vraagt, ja, wat vind je ervan? Ja, dan kan natuurlijk een normaal mens die zich daar niet 40 uur in de week mee bezighoudt helemaal geen orde over vellen. Nee. Dus zorg er ook voor als gemeente dat die kennis die inwoners nodig hebben, die expertise, dat ze daar ook gewoon gebruik van kunnen maken en dat die er ook bij betrokken worden. Ik wil je vooral hartelijk danken voor je bijdrage aan deze I Love Lansingerland podcast, Francesco.
Graag gedaan.
Heel erg leuk dat je er was. Dit was hem dus alweer. Weer een nieuwe aflevering van I Love Lansingerland. Nou, heeft u nou vragen over deze podcast? Nou, stuur dan vooral een mailtje naar info@d66lansingerland.nl. Daarnaast kunt u ons ook via de reguliere social media kanalen vinden. Zoals Twitter, Facebook, LinkedIn zelfs tegenwoordig. Hartelijk dank voor het luisteren. En u hoort zo hopelijk snel weer een nieuwe aflevering.